Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Key Concepts and Theme Park Studies, Understanding Tourism and Leisure Spaces. Vandaag verschenen in boekvorm en geschreven door Florian Freitag, Filippo Carla Uhink en de one and only Salvador Anton Clavé.
Jazeker, het is vandaag 10 maart als het goed is dan, want dan zou het boek uitkomen.
Klopt.
Ik weet eigenlijk niet of het ook echt uitgekomen is, want we hebben gewoon een preview, we hebben hem al mogen lezen. En ik hoop wel dat hij vandaag in de bus valt. Ik wil toch liever een boek hebben dan mijn iPadje.
Van uitgeprinte stencils.
Precies. Ja.
Zeg, het is een tijdje geleden, Pieter.
Hè? Dat is zeker, het is alweer seizoen 3. Ik wist niet dat we seizoen hadden, maar...
Officieuze seizoen, hè?
Ik zie dat die echte podcasts die werken met seizoenen.
Ja.
Doen wij dan ook, want het is zo lang geleden, seizoen 3 en...
Ja, we zijn er even tussenuit geweest voor een extended Christmas break.
Ja, die was al vrij lang, ja. Het is inmiddels maart, maar ja, laatst was in november.
Is er iets gebeurd in de tussentijd?
De wereld is bijna vergaan, maar voor de rest is er niks gebeurd.
Nou, we hebben in elk geval geen lockdown gehad
afgelopen kerst.
Dus dit is eigenlijk weer de eerste lange kerstperiode dat de parken weer open zijn geweest, of niet?
Ja, zeker. We hebben weer gewoon parken kunnen bezoeken.
Heb je een beetje parken bezocht tijdens de kerstvakantie?
Nou, ik ben in november nog in Orlando geweest.
Oh ja, tuurlijk.
Het was natuurlijk de IAPA, of natuurlijk, maar ik mocht naar de IAPA. En er was een congres waar ik iets mee had georganiseerd, zogenaamd dan. Ik zat een beetje in de clubje van, hoe heet dat?
De leescommissie.
Maar ik zat, was wel grappig, ik zat dus naast Florian Freitag. Ja, hij gaf een presentatie over het boek. Niet echt over het boek, maar over de inhoudsopgave van het boek. Mm-hmm. En ik wil hem toch wel graag even lezen. Voordat hij uitkomt, zei nou, we kunnen wel even iets toesturen. Dus zo is het ongeveer gaan, geloof ik. Hè?
Aha.
Dus vandaar dat we al lekker hebben kunnen zitten lezen. Maar de hardcover, die komt dan vandaag uit.
Ja.
Disney geweest, geloof ik.
Heb je daar nog bijzondere dingen gezien?
Nou, ik heb me maatloos gestoord aan Disney. Ja, er was nog een tijd dat Chapek zat, toch?
Of niet? Dat klopt.
Ja. Nee, maar belachelijk wat je daar betaalt. En dan moet je nog inplannen allemaal. En dan nog red je niet. Dus we hadden gewoon een dagticket. Dat gaat ook met yield.
Mm-hmm.
Wat betaalden we nou? $200 of zo. $180, meen ik. Met een pas en een hopper erbij. En dan moet je nog zo'n Genius.
Genie Plus. Klopt.
En die kost dan $20 of zo. Ja. Even uit mijn hoofd.
Nou, volgens mij $15 destijds. Toen we naar Disneyland geweest zijn, was $15 bovenop de ticketprijs van elke dag.
Joren heeft betaald, dus ik weet eigenlijk niet precies. Eurovision, dat voordeel, ik mocht mee. Maar dan wilden we dus in de Rise of Resistance en dat soort attracties. Maar die zitten er, die vallen er buiten.
Klopt, dan moet je een extra Lightning Lane ticket voor aanschaffen.
Ja, maar die waren dus niet meer beschikbaar op de dag dat wij dat wilden boeken. 'S Ochtends om 7 uur.
En die zijn nog eens $20 per ticket extra, hè?
Ja,
dus, per attractie, hè?
Ja, dus daar moest je dus gewoon in de rij. Dus dan heb je, we hadden volgens mij voor $230 per persoon. Aan tickets. En dan nog moet je in de rij staan voor dit soort attracties.
Dus je voelde je geen very important person daar meer. Zoals je eigenlijk altijd wel voelt als je naar Disney gaat.
Ja, nee, dat was deze keer wat minder het geval. Maar de attracties waren wel super gaaf. Dat moet gezegd worden. Het was een fantastische tijd. Het was ook weer prachtig weer natuurlijk.
Heb je Guardians of the Galaxy mee kunnen pikken?
Ja, daar hebben we voor in de rij gestaan. Daar stond 2 uur. Maar dat valt wel mee. Je hebt in de in-process metingen. Dus je bent eigenlijk na een uur begin je al het eerste deel van de attractie mee te krijgen. Dus en uiteindelijk zijn we een anderhalf weer buiten stonden. Dus dat was wel gaaf, ja.
Wat vond je het tofste dat je de afgelopen keer hebt gezien?
Ik denk die laatste wel, ja.
Ja?
Ja, goed, we hebben ook Avatar gedaan. Flight of Passage, dat blijft mijn favoriet. Maar ik had wel een paar wow momentjes bij Star Wars. Dat ik dacht van, wow, dat mensen, als je daar die, eerst al zo, je hebt hem ook gedaan, hè?
Ja, klopt, in Anaheim. Ja.
In Anaheim. Is hij hetzelfde trouwens?
Op het kleurgebruik na.
Het kleurgebruik,
en
kleurgebruik,
een extra ingang in het gebied is volgens mij redelijk hetzelfde.
Oké. Okay, ja. Ik vond al die, hoort je ook, die ben er even uit, merkte even heb gehad. Die poppetjes?
Stormtroopers.
De Stormtroopers, precies. Dat die daar staan. Dat vind ik wel gaaf dat je daar binnenkomt. Er gebeurt alleen niks. Dat vond ik dan weer wel jammer. Ik had er eigenlijk iets meer verwacht.
Mm-hmm.
Het is wel een gaaf moment als je uit dat toestel stapt. Dat je daar immens grote zalen stapt.
Ja, klopt.
En dat is wel even wauw. Maar dan wou wat heel snel weg. Maar dan denk je, er gebeurt niks.
Er gebeurt vrij weinig. Ja, op de achtergrond vliegen wat schepen voorbij. Maar er gebeurt inderdaad vrij weinig.
Fotomomentje was het, maar meer niet eigenlijk.
Ja, en ik denk toch wel even het een verbazingsmomentje, een verwonderingsmomentje.
Dat was het, ja, ja.
En daar dan doet het zijn werk echt prima.
Daar had ik het wou. En toen dacht ik, ik zou wel willen dat er iets meer gebeurt. Maar ja, toen liep je door naar de volgende scène. Of
en ze loodt hij al vrij snel weg van, ja. Civilians. Of,
nou, is maar goed ook. Noemen. Ja. Want de wachttijd is lang genoeg, dus een beetje capaciteit.
Nou, moet ik zeggen, ik heb daar wel ook vol in de rij gestaan in Anaheim voor 90 minuten. Maar de wachtrij liep wel continu door. Ja. Ik heb niet gehad dat ik daar stil stond. In die zin, ja, het is lang wachten, maar er zijn wachtrijen waar ik me meer geërgerd heb.
Ja, nee, dat vond ik ook. Dat was vooral dat in-process waiting, zeg maar. Dat ja. Je daar al gaandeweg stap je in het eerste deel van de attractie en dan het tweede en het derde. Eigenlijk van de uitgang vond ik, herinner ik me nog als super gaaf. Ook weer zo'n wauw moment als je naar buiten stapt. En, nee, ik vond het wel de moeite waard, ja.
Ja.
En verder, ja, Efteling, Toverland, dat was het enige wat een beetje voor mij open was. Tenminste, waar ik naartoe ben geweest.
Ik heb het rustig aangedaan de kerst. Ik ben eigenlijk alleen naar de winter Efteling geweest.
Oh, dat is heel weinig.
Ja, klopt. Ja, ik had een druk jaar achter de rug. Dus ik vond het wel fijn om ook even niet al te veel te doen tijdens mijn kerstvakantie.
Ja, maar dan gaan mensen juist naar een pretpark. Denk ik, lekker rustig, laten we een keer naar...
Ja, nee. Ik heb mijn rust elders gezocht. Maar classic winter Efteling, dus ja.
Ja, en nou, Tover Efteling, hè?
Ja, Tover Efteling.
Ja, het heet Tover... Winter Toverland. Winter Feelings.
Winter Feelings, klopt. Ja. Jij bent er geweest,
hè? Ja, ik vond het gaaf. Ja? Ik vond het toch heel knap hoe dat in gewoon het eerste jaar. Maar ik denk, het zal beperkt zijn, maar het was gewoon meteen flink aangepakt. Dus je hebt de introgebied Port Laguna. Ja, dat zag gewoon fantastisch sfeervol uit. Maar ook rest in het park. Je denkt, nou, daar hebben ze nou het statement gemaakt. De rest van het park zal misschien wat leger zijn. Maar dat was ook overal heel sfeervol. En,
ik denk dat de Efteling daar nog wel eens voor moet oppassen, als ik eerlijk ben. Voor het ambitieniveau van Winter Feelings.
Ja, Toverland pakt wel op alle fronten door. Ja, ja, klopt. Ja. Maar goed, Efteling, van de week was ik in Efteling. Die zijn toch ook wel lekker bezig, hoor. Er wordt op alle punten wordt er wel er volop gebouwd.
Ja, dat is zeker waar.
En dat vind ik nou niet erg. Nou is het februari en maart en weet je wel, het is een koude maand. En dan vind ik prima dat het een beetje veel vroeg gebouwd wordt. Maar als het straks zomer wordt en het wordt steeds gebouwd, dan wordt dat een beetje eerder dan.
Ik moet wel zeggen dat in de kerstvakantie, ik miste de Droomvlucht wel als indoor attractie. Ja. En ik was toch ook wel een beetje weemoedig dat Spookslot weg was. Het was ook zo'n attractie, lekker binnen, die doe je in de winter.
Nee, die heb ik niet gemist.
Nee, jij niet?
Ik heb Droomvlucht gemist, want ik had gasten over vanuit Zweden met een project waar we bezig zijn. En die had ik zou even rondleiden in de Efteling. Zei nou, echt, wie die echt moet doen is Droomvlucht. Echt een Droomvlucht. Dus wij gewoon met z'n drieën als eerste naar Droomvlucht. Was natuurlijk gesloten. Ik had me weer eens goed voorbereid. Dus ja. Dus dat heb ik dan een beetje een park bezocht. En verder zijn we natuurlijk bezig met een interessant onderzoek. Of kunnen we daar al iets niets over zeggen?
Jawel. We hebben vorig seizoen, seizoen 2, hebben we ons Dark Ride paper over de Dark Ride Cube besproken. En we zijn dat onderzoek eigenlijk een beetje aan het doorpakken. Waarbij we in dat paper vooral naar de aanbodkant hebben gekeken. En nu willen we vooral naar de vraagkant kijken. Van hoe beleven mensen eigenlijk Dark Rides? We hebben dat toen in dat paper ook gezegd. De theorie rondom dark ride beleving die kwam heel erg vanuit de boekjes, vanuit de top of the industry voorbeelden. Nou, toen hebben wij dat gezegd, nou, maar de industrie is breder dan alleen Disney. Dus we hebben ook vanuit die aanbodskant gekeken, maar vanuit de vraagkant is er eigenlijk nog nooit gekeken. En dat willen we heel graag gaan oppakken.
Ja, want er wordt wel vaak gesproken over een themapark beleving en een dark ride beleving. Maar als je dan echt probeert de vinger erop te krijgen, wat is dan een dark ride beleving? Dan is het eigenlijk niet bekend, hè? Dan hoor je wat begrippen voorbij komen. En het is
klopt.
Allerlei begrippen die op elkaar lijken, maar toch iets anders zijn. En echt helder krijgen doen we het nog niet.
Precies.
Dus zijn we nog bezig. En het wordt een kwalitatief onderzoek, hè?
Ja,
dus
ja.
We gaan,
wat voor mij een beetje buiten mijn comfortzone is. Want ik hou van data, van eentjes en nulletjes. En nu moet ik met mensen gaan praten. Dat vind ik toch ook wel een beetje eng.
Ja, goed. We hebben de eerste sessies achter de rug. Die zijn uitstekend verlopen. Ja. Super interessant. Dus we hopen daar binnenkort eens wat meer over te kunnen vertellen.
En we hebben ondertussen natuurlijk ons verdiept in het boek Key Concepts en Theme Park Studies.
Ja. Nou, super gaaf. Ik heb lang geleden dat ik weer met heel veel interesse een boek heb gelezen. Maar nu kom ik weer gewoon nieuwe dingen tegen. Dat ik denk, het is vanuit zoveel invalshoeken is er naar de materie gekeken. Vond ik wel de moeite waard. Dus we hadden bedacht, laten we daar eens de komende weken, 10 weken. Een seizoen duurt 10 weken bij ons.
Ja.
Tenminste, als we over seizoenen praten.
10 afleveringen in elk geval.
10 afleveringen, ja. En het zijn een stuk of 17 hoofdstukken. Dus die gaan we in 10 afleveringen bespreken.
Ja, en we noemden het boek al. Het heet Key Concepts in Theme Park Studies. En het is geschreven door Florian Freitag en Filippo Carla Uhink. En natuurlijk Salvador Anton Clavé. Nou, die laatste die hebben we al eens een keer besproken. Dat is jouw promotor geweest. Maar Florian Freitag en Filippo Carla Uhink, die kennen we eigenlijk van een conferentie waar we ooit gezamenlijk toe zijn gereden in 2014.
Dat is heel lang geleden. Maar ja. Ik was daar toen niet van op de hoogte dat het was. En jij wist ermee op te attenderen.
Ja.
Toen zijn we daar inderdaad naartoe gaan. Toen sprak ook nog David Jonker. Die had toen nog zo'n heel hele boek had hij nog niet uitgegeven. Dat juist. Boek Theme Park Design.
Juist.
Had hij gewoon als uitgeprinte versie. Had hij twee koffers of zo met, met kopietjes. Want het is natuurlijk een boek van 700 pagina's. Dus een lettertype 6 of zo. En had hij toen een geprinte vorm bij zich.
Dat klopt, ja.
Dat was leuk. Hebben we toen ook besproken. Nou, ik heb toen naar aanleiding van die conferentie heb ik een hoofdstuk geschreven in het boek van Florian Freitag en die Uring. Time and Temporality Theme Parks. Dat ging over de economische impact van immersion. Was een hoofdstuk in een economische belicht eigenlijk waar Time and Temporality over ging. En 2 jaar later vroegen ze van, of 3 jaar later, nadat het boek is uitgekomen. Het boek is 2017 volgens mij uitgekomen. Ik denk dat ze ergens 2018 of 2019 vroegen van, we gaan een nieuw boek schrijven. We willen met een aantal auteurs willen rond tafel zitten. Heb je ook interesse om mee te doen? En we hebben subsidie vanuit het Duitse, van het Duitse clubje.
Deutsche Forschungsgesellschaft.
Ja, genau. Zo etwas wird es wezen, ja. Dat was heel slecht Duits. Daar heb ik toen uiteindelijk voor bedankt. Want ik dacht, ik weet niet of ik me er helemaal gemakkelijk bij voel. Maar 15 van die professoren elke zoveel tijd aan tafel zitten. En over elk concept door te moeten leuteren tot in detail. En dat was volgens mij een oeverloze exercitie. En dat was waar. Dat wist Florian mij namelijk te vertellen in Orlando. Die zat naast me. Mm-hmm. Dus had ik al verteld geloof ik hè, dat hij naast me zat?
Ja, klopt.
Ja, hij zat naast me. Links naast me.
Ja,
heb ik al de details. Ja, toch nog iets nieuws. Ja. Maar het is altijd over het boek. En hij zei het is wel. Wij willen eigenlijk willen alle auteurs op het boek. Alle 14, want we hebben er alle 14 ook aan gewerkt. Alleen dat vindt de uitgever weer niet goed. Hij zei, maar het is me een drama om deze manier een boek te schrijven. Want ja, het idee was, we willen een aantal concepten boven tafel krijgen. De belangrijkste concepten, en daar wil dan iemand aanhangen die er gaat over schrijven. Maar iedereen had er wel een mening over. Dus eigenlijk zijn alle hoofdstukken zijn wel door iedereen geschreven. Maar ze hebben toch geprobeerd om uiteindelijk per hoofdstuk 1 persoon als naam aan te koppelen.
Ze zeggen ook, het zijn of corresponding authors. Dus ze zetten bij elk hoofdstuk, zeggen ze niet wie het geschreven heeft. Maar ze zetten wie het beste is om daarvoor te contacteren.
Ja, dat gaf ik aan. En ik denk, ja, ben blij dat ik daar niet aan heb deelgenomen. Want volgens mij was ik uiteindelijk heel ongelukkig in geworden. Als ik gewoon mijn hoofdstukje had mogen schrijven, dan was dat best prima geweest. Die oeverloze discussies. Maar het heeft wel tot een heel mooi resultaat geleid. Want dat is natuurlijk wat mooi van als je met 14 man over dit soort onderwerpen praat.
Klopt.
Dan ga je het wel allemaal steeds verfijnder op papier krijgen. En steeds genuanceerder met interessante details. Dus ik ben uiteindelijk wel heel gelukkig met het resultaat wat ligt. Maar ik ben ook wel blij dat ik zelf niet heb hoeven deelnemen.
Juist. Nou, vandaag bespreken we het introducerende hoofdstuk. Dat heet Introduction, Defining Theme Parks and Assessing Theme Park Studies. En dat is eigenlijk een beetje een introductie op wat er nog gaat volgen in de rest van het boek. Dus dat leek ons ook wel prima ter introductie voor de nieuwe serie podcasts. En in dit hoofdstuk bespreken ze onder andere wat zij definiëren als een theme park. Of eigenlijk spreken ze dat niet eens. Ze noemen een aantal manieren waarop theme parks gedefinieerd zijn. En ze zeggen vervolgens, als je het over themaparken hebt, noem dan je definitie, zodat mensen weten waar je het over hebt. Ze pakken zelf geen working definition of stipulatieve definitie waar ze mee blijven werken totdat ze wat nieuwe vondsten hebben gedaan.
Wat ze wel doen is ze bespreken eigenlijk twee definities. Hè? Kagelman,
ja,
een oude definitie en waar dan het een en ander op aan te merken is. En volgens komen ze met de definitie van Anton Salvador Anton Clavé. Met zijn 12 criteria die we ook al eens een keer besproken hebben in een van onze eerdere pretpark profs afleveringen.
Want we hebben eigenlijk al onze allereerste aflevering, die ging ook over What's a Theme Park, als ik me niet vergis. En toen ik dit hoofdstuk las, dacht ik eigenlijk dat paper dat we toen besproken hebben en dit hoofdstuk, die vormen eigenlijk perfecte aanvulling op elkaar. En dat heeft ermee te maken dat het hoofdstuk wat we toen bespraken, dat komt vanuit de wetenschappelijke hoek waar wij vooral vertrouwd mee zijn. Dus de hospitality, tourism en leisure wetenschappen. Maar de auteurs van dit boek, dat zijn eigenlijk geesteswetenschappers. En de geesteswetenschappen die bestuderen eigenlijk alles wat de mensheid heeft voortgebracht. Dus geschiedenis is geesteswetenschap, kunstgeschiedenis, American studies, allerlei dat soort studies. En dat zijn net wat wetenschappelijke onderzoeksrichtingen dan die wij gewend zijn. Dus het gaat veel meer over geschiedenis of de betekenis van themaparken in maatschappij, in kunst, in literatuur, in theater, in het publieke debat. Dat is veel meer waar zij zich op richten. En interessant genoeg, in dat paper wat we toen bespraken in onze eerste aflevering, ik ben de namen van de auteurs even kwijt, die repte met geen woord over de geesteswetenschappelijke hoek. En in het eerste boekhoofdstuk dat we nu door zitten bladeren, zit er eigenlijk maar een heel klein alineaatje over het soort onderzoek dat wij in die eerste aflevering bespraken. Dus ik vind het wel weer typisch dat die wetenschappelijke disciplines, dat die soms zo in een, ja, het lijkt wel vacuüm kunnen opereren en van elkaar eigenlijk bijna geen weet hebben.
Ja, toch is hun bedoeling juist, omdat juist door met z'n 14 rond tafel zitten, er echt een interdisciplinaire...
Het is wel hun bedoeling, ja.
...sturing van te maken, ja. En nou ja, goed, als ik naar de hoofdstukken kijk, de titels van de hoofdstukken.
Dat klopt.
Dan zijn ze toch aardig gelukt om hele belangrijke thema's te vatten. Het enige wat in mijn optiek, het eerste wat ik aan denk wat ontbreekt, is iets als sustainability.
Ja.
Hak ik met Florian ook even over. Zeg, als ik zo naar je table of the contents kijk, waarom zit er dat niet in? Ja, we hebben het er wel een beetje over gehad. Maar is dat nou op dit moment al echt zo'n key concept voor de themapark? En nou, sustainability is natuurlijk breder dan de duurzaamheid alleen maar in de zin van zonnepanelen en zo. Het is ook inclusiviteit.
Juist.
Bijvoorbeeld. En dat zit er wel weer in. Ze hebben een hoofdstuk over inclusion en exclusion. Dus ze bespreken het wel. Maar niet als een expliciet hoofdstuk in de brede.
Nee,
maar
klopt.
Voor de rest, dat was de eerste waar ik even aan dacht van, dat lijk ik te missen. Ik vind de economische kant, die is ook redelijk beperkt, maar zit er wel in.
Ja.
Meteorologische kant zit erin. Dus ik denk toch wel, als ik naar die hoofdstukken kijk, dat ze erin geslaagd zijn om een heel breed spectrum aan belangrijke concepten in onze themaparkmarkt te bespreken.
Qua onderwerpen wel, maar als je dan weer gaat kijken naar de achtergronddisciplines van de auteurs die het hebben geschreven, dat is allemaal American Studies, History, Anthropology, Museum Studies. Dus dat zijn... Het is toch ook wel weer een clubje dat elkaar vooral kent vanuit zijn eigen wetenschappelijke discipline, met een uitzondering daar gelaten.
Ja, wat nou ja, in zoverre kan ik je daar gelijk geven. Wat mij betreft opvallend is dat een hele belangrijke naam hier ontbreekt. En dat is Eddie Milman.
Ja, klopt.
Van UCF, die wij toch al heel vaak hebben besproken. Een auteur die heel veel artikels op zijn naam heeft staan. Belangrijke artikels. En die staat er niet in. Ja, wordt wel genoemd in de literatuurlijst natuurlijk, in de referenties her en der.
Ja.
Ook UCF wordt als opleiding genoemd in de introductie.
Ik zag dat wij er ook in stonden. De bij de University of Applied Sciences. Dus ja.
Ja. Ja. Dus oké, laten we ze wat gestructureerder door dat eerste hoofdstuk lopen.
Ja. Nou, ze hebben net die definities al genoemd. Ik denk dat we daar gewoon voor naar onze allereerste aflevering moeten verwijzen. Want dan gaan we daar veel dieper op in. En ze noemen hier eigenlijk maar twee benaderingen. Met die toevoeging dat ze aan het eind nog zeggen, oké, je kunt ook een onderscheid maken in lokale parken, regionale parken en bestemmingsparken.
Ja.
Dus destination parks.
Nou goed, dat is één ding waar ze verder specificeren. En zij kunt ook naar subcategorie kijken in de zin van cultural theme parks, ethic theme parks, historical theme parks en religious theme parks.
Klopt.
Dus zeg eigenlijk van, er zijn twee soorten manieren waarop je er nog naar kunt kijken. Ze gaan uit van de definitie toch wel van Salvador Anticlavé.
Ja.
Met zijn 12 aspecten.
Snap ik met hem als lead author.
Ja, maar ik denk dat het ook wel een heel sterke definitie is.
Ja.
En die is ook redelijk breed en niet te beperkt. Hè. Die definitie van Kagerman die is redelijk restrictive, zoals ze zeggen.
Ja.
Dus naast die subcategorieën zoals ik net noemde, cultural theme park, ethic theme park, historical en religious theme parks, inderdaad in de op basis van economische criteria. En dan kun je kijken naar lokale parken, regionale parken en de destination parken. Mm-hmm. Dat is wel een relevante onderverdeling. En wat verder denk ik wel belangrijk is, dat zij in dat eerste stukje zeggen van, we hebben het wel over themaparken. Themaparken zoals wij toen hebben gesproken in de smalle definitie van het woord. Dus niet de amusement park, maar echt de themaparken als themaparken.
Juist.
Dan gaan ze in dat hoofdstuk wat daarna komt, gaan ze de ontwikkelingen van themaparken spreken. Hoe zijn themaparken ontstaan? En dan hebben ze die natuurlijke roots ook in de amusementparkhoek.
Absoluut.
En tal van andere zaken, pleasure gardens, noem het maar op. Maar ze
was voor de volgende aflevering.
Ja, daar mogen we niks over klappen dan. Maar ze hebben het wel vooral over themaparken. Dat vind ik wel mooi.
Ja, klopt. Ja. Nou, het is duidelijk afgebakend en... zoals we in onze allereerste aflevering ook zeiden, themaparken zijn gewoon echt een ander product dan amusementsparken. En dus die dienen ook anders behandeld te worden. En empirisch bewijs laat gewoon zien dat die ook andere effecten hebben op bezoeker, economische effecten. Nou, daar zit ondergetekende tegenover mij, heeft daar onderzoek naar gedaan.
Ja.
Dus het makes sense om die ook zo eng te definiëren.
Ja, nou, dat vind ik ook wel tof. Er zijn eigenlijk maar drie echte boeken op dit moment die dat doen. Die geven ze hier ook aan, die echte themaparken. Monografieën die vanuit het themapark is de beperkte definitie van themapark kijken. En dat is natuurlijk de Global Theme Park Industry van Salvador Anticlavé.
Ja.
Dat is David Jonge, die we net al noemen. Theme Park Design and the Art of Themed Entertainment. En dan nog Theme Park. Dat is een boek van Scott Lucas. Heb jij dat boek ooit gelezen?
Nee.
Ooit geprobeerd?
Nee.
Oh.
Nee.
Nee, ik heb het geprobeerd.
Ik heb zo'n andere boek, de Immersive Worlds Handbook, heb gelezen. Het kost me wat moeite om daar doorheen te gaan.
Ik weet dat jij niet zo fan bent van Scott. Zijn manier van schrijven, en maar ook zijn manier van presenteren. Dat laatste herken ik wel.
Ja.
Maar dit eerste, ik vind wel dat die interessante... De Immersive World Handbook vind ik bijvoorbeeld heel gaaf. Maar ik heb dat theme park boek van hem. Dat wordt hier dan zo expliciet genoemd. Dat heb ik. Ik ben er gewoon niet doorheen kunnen komen.
Schermen wel een heel filosofisch boek. Dan merk ik vaak weer het onderscheid. Ik ben een empirisch wetenschapper. Op een gegeven moment houdt het filosoferen voor mij op. Dus kom ik met een definitie en dan ga ik dat meten. En dan ga ik wel weer terug naar wat dat betekent voor datgene waar je over nadenkt. Maar alleen maar dat filosoferen stopt voor mij een keer.
Dat heb ik ook wel. Dus ik was na pagina of 35 toch echt zoiets. Ja, moet ik dit nou? Voor wie zit ik dit nou te lezen? Vroeg ik me af.
Ja.
Ja, ik vind dat ik het gelezen moet hebben. Want ja, als je verstand denkt te hebben van pretparken, dan moet je de boek gelezen hebben. Oké. Nou, 3 weken later weer de boek gepakt. Weer geprobeerd te lezen. Weer 3 pagina's verder komen. Ik denk, ja, dit gaat niet werken, verbieder. Daar moeten we mee stoppen. Maar goed, hij staat hier nou zo expliciet genoemd als een van de 3 monografieën. Dat ik misschien toch maar weer eens een keer moet gaan oppakken.
Ja. Ze leggen wel een beetje uit waar dat studies naar themaparken ooit begonnen zijn.
Ja,
en, hoe kan het ook anders? De eerste echte studies over themaparken, die zijn vooral getriggerd door het verschijnen van Disneyland. Omdat het al toen een aantal stukken verschenen in de wetenschappelijke literatuur, die eigenlijk heel cultuurkritisch keken naar wat een Disneyland zou betekenen voor de maatschappij. Wat dat zou zeggen over de stand van de huidige gang van zaken in de samenleving, dat soort zaken. Dus cultuurkritische zaken. Het ging over de nepheid van Disneyland. Of dat het een grote consumptiekathedraal zou zijn. Dat soort literatuur. Maar goed, het is wel iets wat de themaparkliteratuur een beetje geïnitieerd heeft.
Ik heb natuurlijk altijd wel heel interessante literatuur gevonden.
Ja.
Ja, een beetje die kritische blik zo op. En dat de Cathedral of Consumption, zoals volgens mij Ritzo zegt dat. Dat soort ideeën. Ja, ik vind dat wel een interessante kijk naar de materie. Alleen, ik vraag me wel af, help je de branche nou uiteindelijk verder mee? Door zo, daar heb ik het een keer over gehad, door zo heel kritisch als zijn zij kreeg naar dat soort dingen te kijken. Maar net zoals die Janet Wasko, Understanding Disney, dat boek wat zij heeft geschreven, daar heb ik toch maar heel veel plezier gelezen. Ik denk, dat is ook een kritische opvatting over Disney.
Ja.
Wel vanuit de visitor, meer vanuit de visserperspectief. Maar ergens hou ik er wel van.
Ja,
het geeft dan een beetje zo'n toch wel een intellectueel gevoel als je zo'n boek gelezen hebt.
Dat zijn de Franse filosofen met dikke wenkbrauwen die daarover geschreven hebben.
Ja, en zijn Jean Baudrillard, een naam die we vaker tegenkomen in de brede vrije tijdswetenschappen, niet zozeer alleen in het themapark.
Juist.
Ja, dat vind ik dan toch wel. Dan voel ik me even zo'n intellectueel, hoe noem je dat? Zo'n wauwgevoel. Zo van, wow, ja, knap. Ik begrijp het. Ik voel mezelf slim dat ik daar lees wat daar staat. Mm-hmm. En denk, waar heb ik er verder aan? Dat weet ik dan even niet, maar wel zo'n momentje van. Oh.
Ja. Nou, ik vind het versterkt je de maatschappij kritisch denken. Mijn probleem met dergelijke werken is vaak dat ik me afvraag of de auteurs ervan wel ooit zelf een voet hebben gezet in een thema.
Ja, dat klopt. Daar hebben we het over gehad.
Dat is iemand die schrijft over dat Frans Bauer, bij wijze van spreken, en dat soort artiesten, dat het allemaal platte volksmuziek is en lage cultuur en zo. Nee, en waarschijnlijk hebben ze nog zo nooit zelf naar een nummer van Frans Bauer geluisterd.
Nee, er zijn genoeg redenen voor om dat wel te doen. Hè?
Ik overigens ook niet. Maar,
Nee, ik heb het wel.
Maar zit ik nou zelf een beetje de snop uit te hangen? Ik kan net iets over zeg.
Maar vanuit de Disney, want het is begonnen vanuit de Disney. Hè? En op een gegeven moment is er ook wel de kritiek om. Het is wel heel veel Disney. Dat hebben wij zelf eigenlijk ook gezegd.
Klopt.
En ik zeg het eigenlijk ook voortdurend tegen studenten. We kunnen heel veel leren van Disney en van Universal tegenwoordig. Maar je moet dat is de Champions League. En er zijn maar een paar parken, de 12 Disney parken. Die zijn echt de Champions League samen met die paar Universal parken. En dan houdt het op. En de rest zijn gewoon... Dat is nationale eredivisie. Dat is toch van een ander niveau. Dus als je alleen maar vanuit Disney je onderzoek doet, dan ga je toch een verkeerd beeld krijgen van de werkelijkheid. Dus gaandeweg zijn er dus ook andere artikels verschenen, gelukkig. Een beetje naar een lokale markt gekeken. Ook naar, in andere talen verschenen. Dus niet alleen in het Engels. Ja. Dus hebben we gezien dat ook in Azië dat er een hele rits aan onderzoek is ontstaan.
Dat zie je sowieso ook in de artikelen die wij onze eerste twee seizoenen besproken hebben. Hoeveel Aziatische auteurs daartussen zitten. Dus
dat is een ontwikkeling die wel gunstig is geweest. En het concept theme parks wat in een breder perspectief plaatsen. In plaats van alleen maar vanuit Disney te gaan kijken.
Ja, absoluut. Dus ze zeggen ook dat er eigenlijk best wel veel werk verschenen is in andere talen. Die voor mensen die die taal niet spreken vaak wel lastig aan vertalingen te komen zijn. Boeken in het Spaans, in het Chinees, in het Frans, in het Duits. En dat is eigenlijk jammer. En dat zeggen die auteurs zelf ook. Want zo blijft een hele hoop wetenschappelijke kennis die toch ooit is geproduceerd, blijft een beetje daar liggen, omdat die niet wordt opgepakt door wetenschappers die die taal niet spreken. En nou goed, de auteurs die hier tussen zitten, dat zijn Duitsers, het zijn Fransen, het zijn, ik weet niet of er een Aziatische auteur tussen zit. Nee. Maar die nemen die literatuur dan wel mee in hun wetenschappelijke stukken. Dus zo worden die toch wat meer aan het licht gebracht voor de Engelstalige lezer. Maar ik vond het wel interessant om te horen. Want dat is inderdaad. Ik kijk niet naar literatuur die niet Engels of Nederlandstalig is.
Nou, ik kijk dan wel eens naar Duitse literatuur.
Ja?
Ja, net zoals dat boek van Jürgen Kagelman, dat Timmenparken.
Ja.
Timmenpark heet dat, geloof ik. Dat heb ik dan wel gelezen.
Mm-hmm.
Dat leeft voor mij een beetje. Duits leest een beetje zelf naar het Engels. Dus daar wil ik nog wel aan wagen.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Maar verder dan dat kijk ik inderdaad ook niet. Maar in Duits is er toch wel het een en ander aan interessante dingen geschreven. En ik vind het jammer dat ik in Spaans lees.
Ja.
Want Salvador heeft ook de nodige artikels in Spaans geschreven.
Dat
en
klopt.
Boeken.
Nou, vervolgens. Dat trekt zich een beetje door waarbij het niet per se maatschappijkritische stukken worden, maar wel waarbij ze steeds meer proberen te achterhalen van goh, waar komen de dingen die we vandaag zien in pretparkland, waar komen die een beetje vandaan? Welke roots hebben die in de geschiedenis? Wat zijn de voorgangers? Dat soort zaken. En dan kijken ze bijvoorbeeld naar A Cultural History of the Disneyland Theme Parks, maar ook naar hele specifieke onderdelen, bijvoorbeeld een boek van Freitag, Popular New Orleans. Dat gaat over het specifieke themagebied van New Orleans Square in Disneyland. En waar dat vandaan komt, wat de inspiratiebronnen daarvan zijn. Dus je ziet wel dat de literatuur zich een beetje aan het ontwikkelen is. Van niet alleen maatschappijkritisch, maar ook gewoon te kijken wat is eigenlijk de pedigree. Wat is het Nederlandse woord daarvan?
Hondenbrokken.
Ja, de hondenbrokken. Wat is een beetje de geschiedenis, de stamboom van waar die pretparken vandaan komen. En om dat beter te begrijpen. En zijn de concepten die voor de voorgangers van attractieparken zorgden, dat die daarin voor zagen, is dat ook waar attractieparken nog steeds in voorzien? Of specifiek zelfs themaparken in voorzien? En ze halen bijvoorbeeld één mooi boek aan van Norman Klein. Dat is een boek dat heet From Vatican to Vegas. En dat gaat helemaal terug naar hoe special effects al ooit in de middeleeuwen, renaissance, zijn ontwikkeld. En dat die tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds gebruikt worden. Dus dat themed entertainment en special effects die daarin gebruikt worden, dat is niet iets van wat gekomen is met het verschijnen van Disneyland. Dat is iets wat al teruggaat tot de jaren 1400, 1500.
Ben je nou toch hoofdstuk 1 alweer aan het verklappen?
Ja, klopt. Ja. Nou, dan teaser voor de volgende keer.
Ja, maar goed, ik vind dat inderdaad wel mooi. Dat ze die historische lijnen goed bespreken. En doen ze hier ook in onderzoek. Ik heb overigens ontzettend veel referenties in die preface. Dat eerste, dat introductiehoofdstuk. Ik geloof al 5, 6, 7 pagina's alleen maar met referenties. Ze hebben echt alles wat er te vinden was, hebben ze wel boven tafel gekregen.
Mm-hmm. Nou, vervolgens stippen ze aan dat er ook heel veel onderzoek is gedaan naar management aspecten. En dat is eigenlijk dan meer de literatuur waar wij veel inspiratie uit hebben gehaald voor onze eerste twee seizoenen pretpark profs.
Ja.
Ik zie dat mijn co-promotor ook wordt aangehaald.
Ja, dat zag ik ook.
Vervolgens maken ze een beetje een switch naar de fanwetenschap. En hoe pretparken en themaparken eigenlijk vallen bij de bezoeker. En dat daar ook veel onderzoek over verschenen is. Hoe het wordt gewaardeerd door fans. Hoe het wordt opgepikt door fans. Hoe parken hun eigen leven gaan leiden binnen fancommunities. Maar ook hoe andere groepen in de maatschappij reageren op attractieparken. Dat is iets wat de laatste jaren veel verschijnt. Dat heeft ook denk te maken met met iets wat je in de mediawetenschappen veel ziet. Dingen worden opgepakt in de maatschappij en die vervolgens hun eigen leven gaan leiden. Jij weet daar misschien meer van.
Nou, ik weet dat het boek van de Rebecca Williams, Theme Park Fandom, is natuurlijk zo'n, zo'n voorloper op geweest. En de transmedia storytelling, hè, en de, vanuit die hoek, dat, hoe die dingen uiteindelijk bij elkaar komen.
Ja.
Dus dat is wat ze in dit een aanleiding geweest om daar wat meer aandacht aan te besteden.
Ja.
En dan gaat het ook over dingen als ja, park fandom, maar data-driven modeling, management, service experience analysis, visitor satisfaction, emotion. Ja, dat zijn dan onderzoeken die de laatste jaren vanuit die ontvangerskant aan bod komen.
Juist.
En vanuit die mediakant, ja, dan gaat het over dingen als architectuur, muziek, taal, film, games. Wat dat allemaal betekent voor themapark en hoe dat toegepast wordt.
Absoluut. Nou, dus zo geven ze eigenlijk een heel overzicht van hoe er ooit vanuit de geesteswetenschappelijke hoek en ook vanuit andere hoeken onderzoek is gedaan naar themaparken. En vervolgens zeggen ze, nou, er is zoveel onderzoek gedaan, het zit in zoveel verschillende bronnen. En ja, er zijn een paar basiswerken, bijvoorbeeld het boek van Anton Clavé, The Global Theme Park Industry, het boek van David Younger, het boek van Lucas. Maar er is eigenlijk niet echt één werk waarbij een aantal basisconcepten die heel belangrijk zijn binnen de themaparkwereld, waren die nou heel uitvoerig worden behandeld vanuit al die verschillende disciplines. En dat is wat ze met dit boek willen doen.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad de doelstelling geweest. Zeg, we hebben wel, behalve die monografie, hebben we één journal inmiddels, waarbij we met z'n allen als scholars bij elkaar tot mooie inzichten kunnen komen.
Klopt.
En er zijn een aantal de hogescholen, universiteiten, met name universiteiten die actief zijn op dit gebied. Maar we hebben nog niet een gezamenlijk boek waar we met z'n allen van vinden. Ja, dit is nou hoe je het themepark vanuit meerdere kanten kunt belichten. En laten we dat eens gaan oppakken.
Precies.
Dus dat is de uitdaging. En dan moeten we dat in een interdisciplinair gezelschap moeten doen. Het is een beetje te verzeld nog. We moeten zorgen dat met z'n allen een brede samenwerking qua personen. Dus we moeten personen vinden met verschillende achtergronden. Nou, we hebben net al gezegd, er zit veel in die American Studies, in de geography, antropologie, nou ja, performance studies. Er zitten wel tourism studies in. Er zitten ook nog museum studies in. En wat zit er nog meer in? Nou, dat hebben ze denk ik wel gehad, hè? Als invalshoek.
Ja, klopt.
En laten we nou zorgen dat we dat met een, toch wel een brede kijk van auteurs een samenwerking aangaan die echt open is. Dat we gaan proberen met z'n allen boven tafel te krijgen. Wat zijn nou topics waarvan we zeggen, ja, dat is nou echt typerend. Dat is belangrijk om te bespreken als we het over themapark hebben. En dat is een real battlefield geworden, zoals Florian zegt. Want dat viel nog niet mee. Want ja, je zit met 14 van die mensen rond tafel zitten en met z'n allen eens moeten worden over wat zijn überhaupt de belangrijke onderwerpen. Nou ja, goed, ik gaf net al aan, ik vind sustainability missen. Nou, voordat je weet zit je weer 4 uur over dat onderwerp te praten en te bepalen dat het er wel of niet in hoort. Dus dat is wat daar ook heeft plaatsgevonden. Juist. Maar uiteindelijk zijn ze geslaagd om tot 15 concepten te komen.
En die 15 concepten die vormen eigenlijk ook een beetje de leidraad voor de toekomstige afleveringen van Pretpark Profs. Althans voor dit seizoen.
Nou, dat is leuk.
Ja,
lijkt mij.
Lijkt mij ook. Want het zijn zulke basisconcepten. Voorheen zijn we altijd op basis van losse wetenschappelijke artikelen aan de slag gegaan. Maar misschien is het wel eens goed om gewoon een seizoen te hebben met de basisconcepten. Hoe dat tot nog toe over gedacht is in de wetenschappelijke literatuur. En dat wat luchtiger te brengen voor de luisteraar. We merkten ook, op een gegeven moment kun je 80 papers hebben over satisfaction. Dat is voor een luisteraar ook niet meer interessant.
Nee, jawel, voor sommige luisteraars.
Voor sommigen wel. Voor sommigen wel.
Maar voor de grote massa is dat dan, dat weet ik al. Dat ken ik al. Dat weet ik. Dus wat we nu doen is inderdaad die topics langs gaan. En dan heb je misschien op basis daarvan een inspiratie om te zeggen, hey, immersion, daar wil ik meer over weten. Nou, kun je daar vervolgens weer in gaan verdiepen. Of authenticity, of theming. Wil ze nog even noemen wat de onderwerpen zijn?
Zeker. We hebben geschiedenis, arbeid, bezoekers, media, parateksten en hoe die ontvangen worden. Wat zijn parateksten dan weer? Daar komen we in die aflevering alweer op terug. Attracties, immersie. Een van de luisteraars heeft op Twitter eens een keer verzocht of we alsjeblieft een keer iets over immersion willen opnemen. Nou, dat zit eraan te komen. We gaan het over authenticiteit hebben, over thematisering, over tijd en ruimte. Economische strategieën, de industrie zelf en hoe die zich ontwikkeld heeft tegenover trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We gaan het hebben over wereldbeelden en hoe die tot hun recht komen of zelfs afbreuk aan wordt gedaan binnen attractieparken. We gaan het over inclusie en exclusie hebben. En ja, dan is een ander topic nog methodische aanpak van de themepark wetenschap.
Daarvan hebben we gedacht, laten we die dan voor de luisteraar.
Laten we dat besparen. Dat is voor ons heel erg interessant. Maar we moeten ons realiseren, methoden zijn geen doel op zich. Het is een middel om tot een doel te komen, om die topics beter te begrijpen. En voor niet iedereen is dat middel van methode even interessant. Dus laten we dat even skippen.
In het kader van het boek snap ik het wel. Want ze zeggen van join us in the scholarly discussion about theme parks. Dus dan moet je ook weten van via welke methodes gaan we nou, kun je onderzoek doen. En zodat je een bijdrage leeft aan die mooie industrie. En als je dat wilt doen, dan nodig je natuurlijk van harte uit om het boek te lezen. En dan heb je dat waarschijnlijk nu al op je bureau liggen. Ja. En ben je het al aan door doorbladeren.
Precies. En dan eindigen ze met, je kunt dit boek een beetje zien als een verzameling van een hoop verschillende dingen. En ze eindigen ook met: if this book were a theme park, a sign at its entrance would tell you that here you leave established scholarly paths and enter the world of transdisciplinary global academia. Wat natuurlijk een
here you leave today and enter the world of yesterday, tomorrow and fancy.
Precies.
Ik vind het net iets makkelijker link en die laatste eigenlijk.
Precies. En dan zeggen ze: if you choose to come in, we promise you it will be a bumpy but a fun ride.
Ja. Ja, nou, ik geloof ook dat het zo is. Ik heb de eerste hoofdstukken met heel veel plezier gelezen. En het is inderdaad een bumpy, maar een fun ride. En daar gaan we de luisteraar de komende weken in meenemen. Dus ik hoop dat we elke week een beetje inspiratie kunnen geven. En op een simpele manier kunnen uitleggen. Dus in Jip en Janneke taal, wat er in de betreffende hoofdstukken staat.
En als zij nou zorgen voor de fun en bumpy ride, dan zullen wij ervoor zorgen dat het toegankelijk wordt voor mensen van 8 tot 88.
Ja, nou, dat is dan weer een mooie afsluiting.
Ja, precies. Ja. We gaan weer beginnen, Pieter.
Ja, leuk. Ik heb er zin in.
Heel graag tot volgende week. Ik, waarbij we het als eerste gaan hebben over waar komen die themaparken eigenlijk vandaan.
Ja, nou, ja, daar weten we natuurlijk al veel van. Ik wil er nou wel veel over zeggen, maar dat mag natuurlijk niet. Nee. Mag er niks verklappen.
Nee.
Maar dat gaan we dan ook niet doen.
Volgende week,
horen
de luisteraars meer.
Oké. Okay. Yes. Hey, leuk. Tot volgende week dan.
Tot volgende week.
Hey, ciao. Wil je nou meer weten over pretparkwetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
En tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.